Een heel goede morgen, het is 10:00. Een goede zondagvoormiddag, luisteraars, en van harte welkom bij Satelliet, uw actualiteitenmagazine hier bij Familie Radio. Vandaag een heel gevulde uitzending, want wij gaan namelijk praten met twee Maldegemse mensen die pas terug zijn van een hels avontuur. We praten zo dadelijk met Werner Zoetaert en met Didier Dont van Maldegem en van Zomergem. Zij hebben samen in de cockpit van hun wagen gezeten en ze hebben Granada Dakar gereden. Daar brengen wij verslag van uit. En het programma zal woordenvol zitten, want we hebben heel wat kunnen bepraten met hen. Het is echt een heel boeiend avontuur geworden, ook zelfs om het als toehoorders allemaal van hen uit hun eigen mond te gaan horen. En ik stel voor dat we daar nu mee beginnen. Luisteraars, de Maldegemse bevolking heeft dit jaar de beruchte en beroemde rally Granada-Dakar met meer dan gewone belangstelling gevolgd. Want er waren mensen uit de eigen regio, uit de eigen gemeente en een naburige gemeente bij betrokken. We praten in deze satellietaflevering met Werner Zoetaert en met Didier Dont. Welkom, heren. We kaarten na over jullie grote avontuur. Jullie zijn er heel huids uitgekomen. Waarschijnlijk al plannen voor volgende rallies, maar laten we toch eerst even terugblikken op wat jullie hebben meegemaakt de voorbije weken in die rally Granada-Dakar. Werner en Didier, wanneer is de idee gerijpt om zoiets te ondernemen, zo'n hachelijk avontuur uiteindelijk toch wel?
Het idee is al een hele tijd bezig natuurlijk. Het begint er niet vandaag op morgen aan. Het komt er maar op neer dat je er een beetje naar kijkt in televisie. Je volgt dat eigenlijk een beetje, hoe zit dat juist in elkaar? Moet je daar echt een superpiloot voor zijn? Welke materiaal is er daarvoor nodig? En dan start je daarmee. Dus hoe lang zijn je daarmee bezig? Ja, ik denk enkele jaren, vooraleer dat je eigenlijk op het idee komt voor te zijn, of de beslissing neemt voor te zijn, kijk, wij doen aan Parijs-Dakar mee. Dan komt er natuurlijk veel bij kijken. Je kan dat niet alleen doen, dus je moet ook een persoon hebben die het van want weet, die je kunt vertrouwen, die sterk genoeg is. En ja, zo start een idee van een Parijs-Dakar.
Dus eigenlijk een wensdroom van enkele jaren, als je die wagens door het zand ziet ploeteren, dat je dacht, daar zou ik eigenlijk ook graag eens tussen rijden. Nu, jij bent geen leek, je bent garagist van beroep, dus je kent wel iets van wagens. Maar alleen doe je het niet, je hebt ook iemand nodig die je met raad en daad bijstaat, een navigator noemt men dat dan. En dan ben je Didier tegen het lijf gelopen, of ja, zo zal het wel niet gegaan zijn, maar hoe hebben jullie elkaar gevonden, Didier?
We hebben met elkaar gevonden, dus de meeste mensen weten wel dat ik dus een aantal jaren survivor in de oefen. En eigenlijk is dat de weg waar wij eigenlijk elkaar een beetje gevonden hebben. Dus de vrouw van Werner, Els, die doet ook als survivor in. En Werner die is dan ook op de wedstrijden. Hè. Dus dat zijn de zomervakanties waar je samen naartoe gaat. Zo groeit dat stilaan. Hè. Dan zullen we elkaar beter en beter kennen. En ja, het moment dat wij vertrokken zijn, kenden we elkaar toch min of meer vrij goed. Hè.
Is het eigenlijk een idee dat bij jullie samen is gerijpt, is ontstaan? Of heeft Werner jou moeten overtuigen om te willen meedoen? Hoe ging dat?
Ja, het is dus zo, ik sta open voor alle avontuurlijke sporten natuurlijk. Hè. Dus voor mij was het eigenlijk vrij plots. Dus ja, je zegt wel van de Granada kade, wil ik ooit wel doen. Hè. Dat is een zaak zodat je mee bezig bent, maar je denkt ook van ja, misschien komt die kans, misschien komt die kans nooit. Tot half oktober, we werden mij plots gevraagd van, doen we mee aan Granada-Dakar? Ja, dan moest ik er niet lang over denken.
En oké, je bent eigenlijk geen leek in de branche, je bent gewoon van kaarten en zo te bestuderen, je begeleidt reizen en zo. Dus eigenlijk een beetje in het verlengde van wat je dagelijks doet bijna.
Ja, dus ook een één groot avontuur eigenlijk. Hè. Dus heel mijn leven is misschien zo wel een beetje opgevat. Vandaar dat ik ook geen moeite had om, als ze die vraag stelden, van doen we gaan naar Dakar mee. Dat is eigenlijk wel een beetje een jongensdroom van iedereen, denk ik. Dus die beslissing was vlug gemaakt.
Nu, de beslissing is dan gevallen, maar dan sta je nog niet startend klaar. Hoe bereid je je dan voor? Hoe wapen je je tegen alle onvoorziene zaken en natuurlijk ook zaken die je wel op voorhand kunt inschatten, die je gaat moeten kunnen, die je... Hoe gaat dat dan?
Dus ja, het eerste natuurlijk dat er moet zijn als je een Granada Dakar rijdt, dat is een wagen, dus er moest een wagen aangekocht worden. Je koopt ook niet de eerste de beste wagen aan, dus ga ik een inlichting gaan nemen bij mensen die eigenlijk al in rallies gezeten hebben, of in woestijnrallies gezeten hebben. Dan gaat het gaan proberen. Dus iedereen was of maakte ons bang van het zand. Dan, ja, dan moet je zand gaan zoeken. Dan
vind je dat dan hier bij ons? Allee, ja. Waar kun je die wagen een keer echt gaan uittesten en proberen?
Dus wij hebben natuurlijk overal geprobeerd waar we konden, maar dat was, ja, dat gaf geen voldoening. Dus wij wilden vastrijden, wij wilden zien wat het die wagen kon. Wij wilden het ondervinden hoe dat het was eigenlijk vastzitten. Dan hebben we een parcours gevonden in Calais. Dus dan bleek in België eigenlijk, ja, niets te zijn dat groot genoeg was. Of dat na 10 minuten al eigenlijk op beu was. Dan hebben we een trein gevonden in Calais waar we konden trainen. En we konden vastrijden en konden hard rijden. En zo ging die voorbereiding. De romslomp en de papierwinkel die er rondhangt rond zo'n Granada Dakar is ook niet onderschatten. Dus ik had dat heel goed afgesproken met DJ dat we... elk zijn taak deed, dus dat ik een beetje de techniek verzorgde en dat hij de administratie deed. Daar is ook enorm veel tijd in gekregen, dus, en ook vooral omdat die tijdspanne was zodanig kort, maar kom ja, het is toch allemaal, rondgeraakt.
En voor jou, Didier, we hoorden het al, administratie, papieren, en dan waarschijnlijk de voorbereiding ook, dat parcours, dat continent Afrika, kijken waar ga je overal doorheen rijden. Gaat het dan ook om het vinden van beste wegen of zo, of ligt dat vast?
Het is zo, je rijdt voor 80% op roadbook eigenlijk. Wat bedoel ik met 80%? In de meeste etappes zijn er min of meer pistes, zal ik maar zeggen. Want er passeert er niet zoveel volk over die pistes. Er zijn pistes in heel slechte staat. In je roadbook laat je langs die weg rijden. En het is ook zo dat het dikwijls wel parallel pistes zijn, dat je eigenlijk moet opletten welke dat je neemt. Alle gevaren die je onderweg maar kunt tegenkomen van putten en bulten en zo, die staan gemeld op het roadbook. Vandaar dat het heel belangrijk is dat je je meters juist bijhoudt. Tenzij dat je dan in een duinen komt, zoals in Mauritanië, dan zijn er geen pistes meer en dan is het eigenlijk zuiver op GPS. Dan wordt het echt een zoektocht door de
op GPS?
Ja, de satellietnavigatie dus. Hè.
Hoe werkt dat dan? Dat is dan met een instrument in de wagen die...
Het is een soort kompas eigenlijk, een heel gesofisticeerd kompas die heel veel informatie geeft van afstanden, van tijden, van richtingen en dergelijke. Dus een heel modern kompas eigenlijk die via de satelliet werkt, die signalen dus ontvangt via de satelliet naar het punt waar dat hij zelf ingeeft. Het werkt met coördinaten dus. Hè.
En heb je daar veel oriëntatiepunten? Want natuurlijk hier bij ons kun je zeggen, rijden tot de volgende uitrit of afslag, maar in de woestijn. Waar heb je dan houvast via dat systeem?
Het is eigenlijk de combinatie van de GPS, die dus nooit liegt of nooit mist. Die zegt waar je naartoe moet, maar die duidt je altijd de kortste weg aan. En het is niet altijd mogelijk om die kortste weg te nemen. Dus dat in samenspraak met het roadbook moet zorgen dat je aan je eindpunt geraakt. En over het algemeen lukt dat wel.
Misschien nog eens naar de techniek, Werner. Zo'n wagen, ja, het zal wel een 4x4 wagen zijn allicht, maar wat moeten wij ons daarbij voorstellen van extra mechaniek, extra snufjes, extra voorzieningen om zo'n wagen rij klaar te maken om dan duizenden kilometers door de woestijn te gaan afleggen? Wat is daar meer aan dan aan een gewone terreinwagen?
Wat is er meer aan van een gewone treinwagen? Ik heb gezien van de organisatie uit dat die mensen enorm veel aandacht besteden aan veiligheid. Dus het is eigenlijk een gewone... Dus ze beginnen met van een gewone 4x4, dus een gewone treinwagen. Dus ik denk dat eigenlijk elke treinwagen ervoor geschikt is. Maar de organisatie of de rallybond die maakt bepaalde onderscheiden en veiligheid. Dus het komt erop neer, het is een auto die volledig versterkt is binnenin. Dus als die een auto op zijn dak gaat, dat het dak niet kan ingedrukt worden. Er zitten speciale blustoestellen in, speciale zetels in. Er zitten ook speciale veiligheidsgordels in.
Zit er airconditioning in?
Zeker geen airconditioning in. Of bij ons toch niet. Ik zei niet dat er geen mensen mee waren die airconditioning hadden, maar wij hadden geen airconditioning. Dus de auto is volledig versterkt. Dus normaal gezien, een gewone jeep of een gewone treinwagen kan dat parcours zeker niet aan. Dus hij is ook versterkt van veren, hij is ook iets verhoogd. Dus dat wil zeggen, hoe hoger de auto, hoe beter dat hij was voor over de stenen terrein, dat er geen stenen tegen het onderstel kwam. Dus van de rest van motor en zo was er eigenlijk zeer weinig veranderd. Dat hebben we ook gezien. Dus het komt er eigenlijk niet op neer. En in de top 10 kunnen we toch niet rijden. Dus dat is voor de fabrieksteams. Dus zij gebruiken eigenlijk meestal standaardmotoren, wel zware motoren. En ook ja, grote hoeveelheden van benzine moet er meegenomen worden, of diesel moet er meegenomen worden, omdat die etappes toch zeer lang zijn. Dus van het verschil van een Europese of van een gewone auto die hier achter de baan rijdt, is gewoon veiligheid die een belangrijk aspect was. En ook ja, de versterking van een auto.
In zo'n onderneming kruipt, dat is begrijpelijk, ook heel wat geld, vooraleer dat je echt rijklaar bent. Hoe kom je aan de nodige budgetten? Wie gelooft in een stel dat uiteindelijk nog alles te bewijzen heeft?
Dat is het hem juist. Je moet alles gaan bewijzen. Dus in het begin is niemand grappig om zomaar grote budgetten aan u te spenderen eigenlijk. Dus de manier waarop wij moeten doen, dan zijn met meerdere kleinere sponsors proberen van aan het nodige budget te geraken, wat zeker niet gemakkelijk is.
Heb je een groot budget nodig? Kun je daar iets over zeggen?
Een groot budget, dus wij reden eigenlijk met een minimumbudget. En mag eerst weten hoeveel dat was. Dat was ongeveer 3 miljoen dat je nodig hebt. Dus het is heel moeilijk. Je voelt nu wel dat het misschien voor de volgende jaar makkelijker zou zijn. Maar het is wordt altijd vlug iets gezegd natuurlijk. Of dat wij deelnemen volgend jaar, dat weten we niet. Maar dat zal eigenlijk voor het overgrote deel afhangen van sponsoring. Die toch wel degelijk aanwezig zal moeten zijn nu. Er wordt veel gezegd dat het nu makkelijker zou zijn. Maar ja, eerst zien en dan geloven.
Oké, we gaan even verpozen voor een stukje muziek. En daarna gaan we echt samen met jullie op reis. En verschijnen we samen aan de start in Granada. Luisteraars, wij praten deze morgen nog altijd met Werner Zoetaert en Didier Bond. De beide piloten die de rally Granada-Dakar hebben gereden en ook de eindstreep hebben behaald. Ze zijn terug in Maldegem en ze zitten hier beiden voor onze microfoon. De voorbereidingen die zijn achter de rug, daar hadden we het straks over al. Nu staan wij in Granada en het startschot wordt gegeven. En ja, hoe gaat er dat aan toe? Je bent er dan met een hele horde zware terreinwagens, professionals, zogezegde amateurs, allemaal door elkaar. En dan gaat het richting Middellandse Zee, veronderstel ik.
Ja, Granada. In Granada moet je eigenlijk zo zien. In Zuid-Spanje rijdt je een proloog die amper 5 minuten duurt. Eigenlijk heel tegenovergestelde van Afrika. Afrika is zo droog als het maar zijn kan. Granada was modder en nog eens modder. Dus er waren al heel veel wagens met problemen, wel alternatorproblemen en dergelijke, nog voor de wedstrijd begonnen was. De proloog dient enkel maar om je startvolgorde te geven in Afrika, meer niet. Hoewel dat je er toch mensen ziet die dat je zegt van ja, eigenlijk zouden die beter moeten weten, niet dat gewoon alles proberen uit de wagen te halen en dan met heel grote problemen komen in Afrika. Precies of er een wedstrijd gereden wordt van een kwartier in plaats van 3 weken. Dus het is toch zoiets van beter rustig aandoen in Granada voor die eerste 5 minuten en dan de boot op. En we zien wel in Afrika.
En dan begint het grote werk, veronderstel ik, op Afrikaanse bodem. Het eerste land dat jullie aandeden, dat was Marokko. Hoe is er het doorheen dat land gegaan? Je zei zo net, tijdens de voorbereiding, het was een beetje zoals de Ronde van Frankrijk die passeert.
Ja, dat is ook zo. Gans Marokko ligt plat eigenlijk. Als je dan, je hebt 2 soorten stukken die je moet afleggen tegen de tijd. En dan ook verbindingsritten. Verbindingsritten in Marokko waren nog gedeeltelijk over het asfalt. En dan zie je ook, iedereen staat buiten en zelfs de gewone mens die naar zijn werk gaat of weet ik veel waar die naartoe rijdt, die wordt gewoon door het leger en door de politie en de Rijkswacht gewoon van de weg gehaald. Want er komt één wagen van Parijs-Dakar voorbij. Het is niet eens tegen tijd, dus je rijdt gewoon, je hebt de maximum tijd, dus je kan eigenlijk rustig rijden. Maar die willen die daar echt snel zien doorgaan, dus er staat een beperking van 40, 50 km per uur en ze maan nu telkens aan, het leger en politie maan die aan van sneller, sneller, kom aan, geef maar gas, iedereen moet dit toch van de weg, want jullie passeren, jullie hebben voorrang. Dus zo is dat Marokko.
En dan laat je ook eigenlijk dat deel van de toch nog, laten we zeggen, bewoonde wereld achter je, tot je dan waarschijnlijk echt in verlaten gebieden komt, zoals wij die beelden ook op tv zien. Dat is dan echt de woestijn waar je in terecht komt.
Ja, dan komen die speciaals af. Dus dat zijn eigenlijk, in Marokko waren dat eigenlijk voornamelijk steenpistes. En het eerste is dat, ja, een beetje bang afwachten wat er gebeurt. Ik denk dat er geen enkele weg in Hans België is dat zo slecht is dat we hinteren opgestuurd worden. En dan hoor je eigenlijk alles rammelen en alles loskomen aan die auto, dat je denkt, moet dat hier eigenlijk 15 dagen of 16 dagen of 17 dagen meegaan? Dat was enorm. Dat zijn grote keien die over de bouw liggen, dat er over moet. Dat was gekend voor Marokko. En daar hebben we eigenlijk ook de tweede dag of de derde dag dat hele grote probleem gehad. Daar was een wielmoer of een grote moer losgekomen in het centrale van een naaf. Er was een fusee gebroken, er was een kardan. Dus wij hadden eigenlijk niets gewaar geworden op die rit. Alleen als we terug op de baan kwamen, dan voelden we dat er iets mis was met die auto. Dan was een fusee gebroken en ja, dan begon te landen natuurlijk. Hè. Dus dan dachten wij ook, ja, het kan niet gedaan zijn. Hè. Dus wij stonden dan achter de weg.
Is het dan zo dat je volledig op jezelf bent aangewezen, op het alarm dat je zelf mee hebt en je eigen kundigheid om eventuele defecten op te lossen? Of kun je ergens beroep doen ook op mechanicien, wagens of zo? Of is dat allemaal uitgesloten een keer dat je echt op weg bent?
Wij hebben gezien dat een Dakar eigenlijk een wedstrijd is. Ja, een beetje een afvalwedstrijd, hè, of een uitvalwedstrijd. Het komt er hem op neer dat mensen een Dakar gaan rijden. En er zijn er zeer veel deelnemers, maar die organisatie wil op die steenpistes er zoveel mogelijk uit. En daar ziet je echt mensen sneuvelen. Ja, de een rijdt er al fijn in, de ander heeft motorproblemen, de ander valt in pan. Of, ja. Het is eigenlijk een wedstrijd waar dat je volledig op wijn op aankomt. Dus,
Vechtverhelping van buitenaf is er niet.
VTAB is er niet. Nee. Dus dat kennen ze er niet. Dus en in die eerste dagen is het ook zo dat iedereen laat u staan. Dus je bent volledig op wijn afgewezen. Dus je staat er eigenlijk, staat je met een motor kapot, dan laten ze u staan, dan is het ook gebeurd. Hè. Dus wij hadden daar een serieus probleem mee. Wij hebben gevochten voor er te kunnen bijblijven. Dus wij hebben gewerkt, wij hebben de hele nacht doorgewerkt. Het is gelukt. Waar dat velen zouden blijven bijstaan, wij hebben het kunnen verwezenlijken.
Het is dan waarschijnlijk ook zo, het idee dat je geleidelijk aan alleen raakt, hè, dat je niemand meer voor je en achter je ziet. Ik veronderstel dat ik het goed voor heb, dat je echt volledig je alleen op de wereld kunt wanen dan bij momenten.
Ja, het is ook zo, maar het is zo dat je moet telkens 's morgens de start kunnen nemen. Dus het is niet zo dat wij helemaal aan het tuffen waren eigenlijk en de anderen aan het racen waren. Er zit snelheidsverschil in, omdat wij voelden wij moesten telkens een beetje met de rem oprijden om die wagen te sparen. Want van in Marokko liep het eigenlijk al mis met die auto, dus als we Dakar wilden halen, moesten we eigenlijk altijd traag rijden omdat we konden. Dat is natuurlijk relatief, hè? Dus het is nog altijd een wedstrijd. Je moet snel gaan.
Hoe snel is dat dan?
Ja, dat is moeilijk te zeggen. Als je daar verschillen, dat kan enorm variëren. Als je in Marokko op de heel slechte steenpistes zit, is dat ik was 30, 40 per uur. Als je iets vlugger durft gaan, dan rijden we gewoon helemaal kapot. Op de eerste 100 meter zelfs. Maar er zijn ook stukken bij langs strand waar je makkelijk 150 kunt gaan. Dus wij rijden iets zo rustig mogelijk, maar neem van mij aan die snelheden ook genoeg blijven. Want het moet ook, als je de zondag de start niet kunt nemen, dan zit je gewoon buiten wedstrijd. Dus die tijden liggen toch allemaal vrij scherp om binnen te zijn.
Oké, zo dadelijk praten wij verder over jullie avontuur. We gaan er eerst even uit voor wat nieuws, nationaal en internationaal.
Allerlaatste dagen solden bij Heytes. Heytes biedt nu 60% korting op 20.000 rollen behang en 20.000 meter stof. Bij Heytes zijn de laatste dagen solden aan min 60%.
U heeft het gemerkt, de dag is zonnig begonnen, maar na de middag neemt vanuit het noorden de bewolking toe, gevolgd door lichte regen. In de Ardennen is dat sneeuw. Middagtemperaturen straks zitten enkele graden boven nul. Morgen opnieuw veel bewolking en zo nu en dan wat lichte regen. Geert van Aastel met het nieuws van 11:30. De Colombiaanse regering zegt dat het zoeken naar slachtoffers van de aardbeving doorgaat. Politie, militairen en hulporganisaties gaan zonder onderbreking door met de zoek- en bergingsacties. Dat heeft een regeringswoordvoerder gezegd. Hij sprak daarmee berichten tegen van de Colombiaanse president, die de zoekacties gisteren als beëindigd had verklaard. Er zijn intussen al zeker 940 doden geborgen. De Amerikaanse president Clinton stelt een reis door Midden-Amerika uit, wegens de stemming in de Senaat over zijn afzettingsprocedure. Die stemming wordt op 12 februari verwacht. Echt zeker is dat niet, maar de senatoren hebben zich alvast voorgenomen om de afzettingsprocedure niet eindeloos te trekken. Clinton wou begin februari de Centraal-Amerikaanse landen bezoeken die vorig jaar getroffen zijn door de orkaan Mitch. In het kader van dat proces is gisteren ook Monica Lewinsky teruggekeerd naar Washington. De voormalige Witte Huis-stagiaire wordt morgen in de Senaat ondervraagd. Behalve Lewinsky worden begin volgende week ook Clintons vriend Vernon Jordan en een Witte Huis-medewerker ondervraagd. De verhoren zullen ook vastgelegd worden op video. Als donderdag het proces tegen Clinton wordt hervat, wordt mogelijk besloten de opnames openbaar te maken. En in de Duitse Leverkusen zijn gisteren verschillende gewonden gevallen rond de wedstrijd Bayer Leverkusen-Feyenoord. De materiële schade is groot. Intussen is duidelijk geworden dat heel wat van de relschoppende Feyenoord-aanhangers supporters zijn die in Nederland eerder al een stadionverbod hadden gekregen wegens niet toelaatbare misdragingen. De ongeregeldheden begonnen 's middags in het centrum van Leverkusen, waar winkelruiten het slachtoffer werden van de voetbalwoede. Na de oefenwedstrijd begonnen hooligans van alles en nog wat van de bovenste stadionring naar beneden te gooien. Daarbij raakten heel wat agenten en supporters gewond. Ook tiental auto's rond het stadion zijn beschadigd. Dat was het nieuws meer om 11:30.
En dit is nog altijd satellietluisteraars, het zondag voormiddag actualiteitenmagazine. Wij zijn nog altijd te gast, ondanks de piepjes in de hoofdtelefoon, bij Werner Zoetaert en Didier Dont. Zij werden vorige week als gelden ingehaald hier in Maldegem, na hun glansrijke prestatie die zich hebben neergezet in de rally Granada-Dakar. Wij hebben met hen gepraat en het komende kleine half uur kunt u daarvan het vervolg horen. En we praten nog altijd verder met Werners en Didier over de Granada-Dakar rally, waar ze hebben aan deelgenomen met goed gevolg. Wat de thuisblijvers waarschijnlijk altijd zo denken van: god, wij zouden graag eens kunnen kijken door de ogen van die mensen, wat zij daar beleven, wat zij daar zien ook. Voor de meesten van ons hier in het grijze Maldegem zal dat Afrikaanse continent en die woestijn misschien wel voor altijd een droom blijven die we nooit echt gaan zien. Jullie hebben erin gestaan. Hoe voelt dat aan daar in de woestijn staan? Is dat dus inderdaad allemaal zand en nog zand, zover je kunt kijken? Of is dat landschap toch gevarieerder dan wij het ons misschien voorstellen?
Het is inderdaad zand en nog eens zand, maar het is toch gevarieerd. Het is nu wel zo, eens dat je wedstrijd bent, je bent moe, je moet geconcentreerd blijven, dat je eigenlijk niet zoveel ziet of dat je achteraf de beelden terugziet. Dan zie je eigenlijk altijd meer. In principe zou ik moeten kunnen teruggaan op een toeristische manier en een keer bekijken waar je doorgekomen bent. Waarschijnlijk zou je de helft niet meer herkennen dat je zegt van: zijn wij hier passeerd, hebben we nooit gezien. Maar de zaken die we gezien hebben, inderdaad enorm veel schitterende zaken gezien. Het is ook zo dat ze in plaats waar je komt, waar dan normaal niemand komt. Dus er komen daar ook geen toeristische caravans voorbij of zo. Want Je moet al 5 dagen rijden om zo ver in de woestijn te geraken. Dus de bevolking ook.
Daar is nog bevolking, er is nog bewoning. Zijn dat dorpjes of zijn dat rondtrekkende nomaden? Hoe moeten wij ons dat voorstellen?
Wel, als we het dan bijvoorbeeld over Mauritanië hebben, dan zijn dat rondtrekkende nomaden. Dus op een gegeven moment, we hadden ook een defect aan de wagen. We zijn moeten stoppen. Wel, er haalt de lastpost uit en plots zijn er 2 kinderen op 30 meter van ons. Vraag niet van waar die kwamen, maar je ziet uren niemand, je stopt en plots zijn die daar. Mm-hmm. En je zit dan zo te kijken en dan zien die plots zo, ja, precies een grote stilo dat hij uit de wagen houdt en die maakt vuur. Dus dat was iets heel speciaals voor hen natuurlijk, hè, mm-hmm. Wat je dan niet kon. Maar in Mauritanië, rondtrekkende nomaden, zie je heel weinig volk. Een keer dat je naar Burkina Faso gaat bijvoorbeeld, is het heel tegenovergesteld. Dan kom je echt door dorpjes en iedereen, dat is ook begrijpelijk, probeert iets vast te krijgen op die ene dag dat die miljoenencaravaan passeert. Mm-hmm. Dus het ene gezinnetje dat eigenlijk van klein tot groot dat iedereen kent, is Don Makado. Don Makado, en dat hoorde geen 1000 keer, maar dat is 10.000 keer op één dag.
Mm-hmm. Zeg, hoeveel kilometers hebben jullie in totaal afgelegd?
Vanaf Spanje tot in Dakar was het 9.400 kilometer. Ja, wij zijn ook nog van hieruit gereden, van Molden naar Granada. Dat was ook nog een keer 2500 kilometer. Dus,
En die dagtochten zelf dan, van vertrekplaats tot 's avonds de aankomstplaats. Hoe groot zijn die afstanden? Zo varieert dat, al naar gelang de moeilijkheidsgraad van het parcours?
Ik wil dat graag zeggen, zo van 's morgens tot 's avonds, maar meestal is dat van 's morgens tot 's zondags morgens. Nee. Dus, wel, de afstanden variëren tussen de 400 en de 1000 kilometer per dag door de woestijn. Het is nu wel zo, het klinkt misschien soms toch maar 400 kilometer, maar dat is heel verraderlijk. Het moment, de dagen dat je weinig kilometers onder de wielen geschoven krijgt, zijn de meest verraderlijke. Dus eigenlijk is het beter als je iets meer afstand moet rijden, maar normaal gezien verlopen die vlotter. Als het maar 400 kilometer zijn, dan mogen daar veel problemen verwachten.
Werner, wat vergt dat nu aan stuurkunst eigenlijk? Moet je dan voortdurend alert zijn, dus tussen dat topwaaiende zand door waarschijnlijk, om grote rotsblokken en kein te vermijden? Is dat voortdurend zwenken en draaien en keren, zoals eigenlijk een veldrijder bijna, of hoe doe je dat?
Ik denk het niet. Ik denk dat het meest een beetje zit. Wat kan die auto en hoe ver mag ik gaan vooraleer die wielen gaan doordraaien? Dus het is eigenlijk in het zandrijden, wij waren er allemaal bang van. Bij ons verliep dat echt fantastisch goed. Wij reden door het zand. Ik moet niet zeggen dat wij geen enkele keer vast zaten, maar dat was zeer, zeer miniem. Wij voelden ook aan, als die auto ging doordraaien, dat we moesten stoppen en terug achteruit. Al vele mensen vlogen daarin en die kwamen vast te zitten en die begonnen gas te geven en dat was helemaal omzeep.
Dat is eigenlijk een beetje het gevoel dat wij hebben als we op sneeuw rijden, van voorzichtig dat we kunnen blijven rijden.
Dus als wij hebben ondervonden in het zand dat je eigenlijk, zolang dat je rijdt, dat je kunt blijven rijden. Dus het is natuurlijk zeer gevaarlijk als je een helling ontmoet en je zit in de verkeerde versnelling. Als je begint te schakelen, dan die auto valt stil, ja, dan moest je terug achteruit. Veel anderen proberen dan opnieuw en ja, en dan begon de ellende.
Als je dan echt vastraakt en je kunt er met mankracht geen bewegingen krijgen, dan is het afgelopen, zo gezegd.
Dan is het afgelopen, maar je kan enorm veel zelf in dand houden. We hebben enorm veel wagens gezien, dus zelfs van grote teams van mensen die het gewoon niet meer zitten, die dus psychisch eigenlijk doorzaten, die dus... Ja, het is zoals ze 2 uur moeten graven, waren ze los geweest. Hey, oké, het is 2 uur, het is midden in de nacht of zo. In de woestijn kan het koud zijn, s'nachts ook. Maar desnoods moet je een ganse duin verleggen om je wagen los te krijgen. Maar wij zouden zeker nooit opgegeven hebben.
Dat is iets wat ik nog wil vragen. Luisteraars, wij vragen nu maar een beetje lukraak, een beetje alles door elkaar. Maar er is zoveel dat ons boeit. Hoe warm was het daar? Bij ons is het nu winter. Is het daar dan ook zo gezegd winter of is dat relatief?
Ja, het is daar ook het seizoen ongeveer zoals hier, maar de winter is dan natuurlijk de temperatuur ligt wel iets anders. Laten we zeggen, overdag in de woestijn liep dat op naar een goede 40 graden zo. S'nachts koelt dat af naar misschien 3-4 graden in de woestijn.
En hoe is het dan in de cabine zelf? Want je zei al in het begin, geen airconditioning. En dan nogal dat zand. Ik denk dat dat zand zowat overal zit aan je lijf en tussen je kleren en zo. Is dat zo? Is die wagen uiteindelijk een zandbak op het einde?
Ja, dat is ongelooflijk. Je bent ook zelf een zandbak, hè? Want het zand komt eigenlijk overal van tussen. Hè? En wij...
Kraak tussen je tanden.
Ja. Wij hebben eigenlijk gelachen, als je naar elkaar kijkt, dan zie je... het zand heeft ook veel verschillende kleuren, zo zat dat in elkaar in. Daar hebben we eigenlijk ook, dus had bruin, had grijs. En het zand kwam van alle haartjes en alle, uit de chauffage, dan, die chauffage stond natuurlijk op kou te blazen en daar kwam zand mee. En als we dan naar elkaar keken, dan de ene keer zag er bruin uit en de andere keer zag er grijs uit. Er zat eigenlijk iemand veranderen op of iemand verouderen op 2 minuten tijd. Hè. En dan moest je dan dikwijls een keer mee aan. De temperatuur in een auto, ja, is moeilijk te zijn, maar ik denk dat het toch gauw 50, 55, 60 graden was. Hè.
Het was er waarschijnlijk ook uitkijken altijd om s'avonds of 's nachts dan die haltplaatsen aan te treffen. Maar het is waarschijnlijk dan een illusie om te denken dat je daar dan zo'n een douche binnenstapt. Hoe gaat dat dan?
Nee,
waar slaap je dan uiteindelijk?
Waar slaap je? Op de grond. We hebben een paar keer de tent gebruikt, een keer of 3, maar voor de rest doe je zelfs de moeite niet meer om die tent uit te halen. Je moet rekenen, als je om 4 uur s'nachts binnenkomt, tegen dat de hoogst noodzakelijke zaken zijn, dat wel gebeurd zijn, is vlug 6 uur. Als je dan om 8 uur moet vertrekken, dan doe je geen moeite meer om een tent op te zetten, want in 2 uur moet je nog... Je moet nog eten ook, je moet nog wat proberen slapen. Je moet op tijd aan de start zijn. Dus douchen hebben we gedaan de eerste keer op de rustdag, na 8 dagen. En dan kan je wel water appreciëren. Dan apprecieert je plas water, dan weet je wat het is van water te hebben.
En dat wordt dus allemaal aangevoerd, watervoedsel dan ook, want je moet toch eten ook onderweg. Er is daar dan telkens bevoorrading op die plaatsen.
Ja, dat is op een paar uur tijd dat ze een gans dorp bouwen. Ja. Dat is wel indrukwekkend zo van, je komt toe, dus dat er een gans dorp, dat wordt opgebouwd en afgebroken in een paar uur tijd. Dat is een dorp die iedere dag zich 700-800 kilometer verplaatst, dus... Van eten mochten we zeker niet klagen, maar water wordt niet echt aangevoerd, omdat we op de rustdag eigenlijk min of meer in een stadje zaten van Burkina Faso. Maar anders is er niemand die zegt van die deelnemers, die hebben een douche nodig, wij gaan een keer water aanvoeren, dat moeten we wel vergeten.
Hey, hoe zit dat met de bevoorrading van brandstof onderweg? Het is misschien een domme vraag, maar stel dat je niet zonder benzine valt... er is daar geen tankstation om de hoek, hè? Of hebben jullie bidons en zo mee voldoende om recht tegen te kunnen voor honderden kilometers. Hoe gaat dat?
Dus wij hadden een tankinhoud van ongeveer 250 liter. Dus wij rekenen ongeveer dat een auto op 100 kilometer 20, 25 liter verbruikte. Dus dan konden we eigenlijk een etappe overbruggen van 1000 kilometer. Elke avond konden wij tanken. Het was niet aan een pomp, dan konden we tanken uit vaten. Dus vaten die getransporteerd werden door de organisatie. Dus we moesten natuurlijk maken als we 's morgens aan de start stonden dat er brandstof in die auto was. Maar voor de rest, die etappes waren zo uitgerekend dat je
het kunt doen met elkaar.
Ja.
Oké, we gaan zo dadelijk nog verder praten voor een laatste gespreksronde. Eerst even onderuit met een brokje muziek. En nog altijd onderweg van Granada naar Dakar met DJ en Werner. Jullie zijn ook... overvallen geweest. Was waarschijnlijk wel een moment waar het hart even een tel overslaat. Ik heb jullie echt gevreesd van, wij komen hier niet levend en wel uit dat avontuur, als het er dan werkelijk zo aan toe gaat?
Nee, dat hebben we eigenlijk niet gedacht. Je zag onmiddellijk dat het om het geld ging. Natuurlijk, het is wel heel spannend op zo'n moment, maar dan hebben we toch iets van, oké, ja, we hebben zoveel problemen gehad met die auto. Als het dan niet is, dan is er wel een ongeval dat we gehad hebben ook. We hebben een vrij zwaar ongeval gehad van een van de mechaniciens die een wagen aan het testen was en die de ganse neus van onze wagen wegreed. En als het dan niet was, dan komen ze af met een ongeval. Dat was precies zo'n soapserie waar we zelf de acteurs van waren. Ook dat nog. Wat zal het morgen zijn? Ja. Maar dan neemt hij weg dat het wel een heel spannend moment was. Hè. Dus die rovers, ja, die was echt niet om te lachen. Dus dat was wel gemeend natuurlijk.
Jullie waren niet de enige die dat lot beschoren was?
Nee, we waren zeker niet de enige. Er waren een 30-tal personen bij betrokken. Er waren veel vrachtwagens, er waren zelfs een paar motorrijders en veel jeeps bij betrokken. Maar die hadden dat heel goed georganiseerd. Dat was niet zomaar lukraak op 5 minuten gaan we nemen wat we kunnen nemen. We hebben daar 3 uur gezeten. Het is namelijk echt de tijd voor om iedereen die ze konden krijgen vast te krijgen en om alle kostbare bezittingen uit die wagens te nemen. Het heeft echt 3 uur geduurd, dus dat is een lange tijd.
En jullie ondertussen onder bedreiging?
Ja, wij zaten allemaal bij elkaar. Dus wij kwamen eigenlijk toe in een dal. En daar staan ze het geweer onder hun neus en sleepten ze uit de auto aan de kant. Dan voelde ik me toch eigenlijk niet zo op mijn gemak. Dan stond er dan alleen, maar dan brachten ze naar een dalletje, waar dan 20 of misschien al 15 of 20 mensen zaten. Dan voelt je dan, oef, het is niet voor ons alleen, het is eigenlijk een beetje voor. En daar zat een man bij die eigenlijk Hans die bende bewaakte, of al die piloten bewaakte. En dan vroegen ze eigenlijk gewoon, riepen ze eigenlijk gewoon het nummer van de auto af. En dan zijn ze de chauffeur van nummer zoveel, komt u maar af, de deur open en waar is het geld? En al de rest die ze konden gebruiken, namen ze mee.
Zou men een dergelijke, grootschalige rally toch niet beter kunnen beveiligen voor de deelnemers?
Wel, ik heb het ook al afgevraagd, maar hoe moet je dat eigenlijk gaan beveiligen als je weet dat je in gelijk welke richting dat je rijdt, 400 kilometer, dat er niks te vinden is. En het deelnemersveld is zodanig lang uitgesponnen dat het moeilijk is. Het enige wat ze zou kunnen doen is dit appels verkorten, want die rovers slaan toch maar een slag een keer dat het donker is. Ja. Dus dan moet je eigenlijk al de wedstrijd gaan veranderen, maar het echt beveiligen, de wedstrijd laten doorgaan zoals het nu is. En dat beveiligt, denk ik, dat heel moeilijk wordt.
Is het ook niet zo dat het parcours bijvoorbeeld vanuit de lucht af en toe wordt gecontroleerd, overvlogen door, zoals men de wielerwedstrijden volgt vanuit de lucht, dat men eventueel ook dergelijke zaken zou kunnen toch in de gaten houden van boven? Nee, dat gebeurt niet.
Ja, dat gebeurt zeker wel. Er zijn helikopters, er waren vier stuks. Maar wij hebben ook gezien dat helikopters niet bij avond vliegen. Uh-huh. Dus wanneer komen die rovers eigenlijk boven bij avond, bij schemering?
De avond valt daar wellicht ook vlugger dan hier. Je rijdt meer in het donker dan je zou denken waarschijnlijk.
Dus daar was donker, kwart na 6, 6:30, maar het komt zeer kort. Op een kwartier is het eigenlijk donker. Dus het is ook gebeurd 6:15 of zoiets.
Hoe rijd je dan? Dus donker is daar allicht pikdonker, want we hebben daar geen verlichtingspalen. In het donker alleen de lampen van de wagen en dan op wat oriënteer je dan? Is het dan op de satelliet zogezegd met dat systeem?
Ja, dus ook roodboek. Normaal gezien heb je heel goede verlichting op de wagen, maar dat was nog zo'n bijkomend probleem voor ons. Dat wij dat die aanrijding hadden. Mm. Die lichten waren kapot. Dus de spiegels die naar achter zaten, die moesten reflecteren, die waren vol zand. Dus we hadden bijna geen verlichting meer. Dat was een groot bijkomend probleem. Mm. En in de woestijn, het mag zelfs helder hemel zijn, het is echt pikdonker. Er hebben geen maan die zoiets zoals hier verlicht, dat is er niet. Dus dan is op GPS en toch proberen uw roodboek en uw baan te volgen. Dus je kunt indenken, als wij veel 's nachts rijden, welke opstapeling van moeilijkheden dat geeft. De mensen kunnen zich dat eigenlijk niet voorstellen. En dan nog een bijkomend probleem is dan de beruchte vis. Dus een heel luchtige soort zand, wat eigenlijk volledig doorzakt. Dus als er daar iemand passeert voor u, dan hoopt je dat het gaat waaien, of dat het waait die dag. Want dat blijft gewoon een half uur tot een uur hangen en je ziet geen 3 meter vooruit. Als je dan weet dat je nog 200 kilometer door de woestijn moet en dat je aan 20 kunt rijden, want in sommige gebieden in de buurt van Burkina was toch al wat begroeiing. Als je weet dat je op iedere meter voor u dat er een boom kan staan, dus die je gewoon nog niet ziet. En dat zijn allemaal problemen die zich opstapelen en zo kun je wel blijven doorgaan. Dus het is eigenlijk wel veel ingewikkelder of dat je nu op 10 minuten kunt vertellen. Mm-hmm.
Ik voel het aan dat jullie beginnen dat woorden tekort schieten om weer te geven wat jullie gezien en meegemaakt hebben. Hè. Nu, jullie zijn uiteindelijk dan goed en wel toch aangekomen. Dat was de hoofdbedoeling. Aankomen. Hè. Welk gevoel heeft dat als je dan toch de eindmeet bereikt?
Ja, fantastisch gevoel heeft dat natuurlijk. En Dakar zelf, staan zoveel mensen op het strand. Op het strand rijden is ook al iets heel speciaals. Dus kilometers op het strand rijden, zo hard je kan. Ja, welk gevoel geeft het? Oef, we zijn er, hé. Maar die oef, die kwam eigenlijk er maar als de eind of de finish er was, hé. Want er waren nog zoveel spannende momenten bij. Iedereen maakt ons bang. Die laatste duinen, die zijn nog zwaar. En die waren ook heel zwaar. Die waren nog van zand, ja, heel, heel, heel dun. Dus als we er waren, konden we zeggen, oef, we zijn er. En ja, dat is natuurlijk fantastisch.
Jullie praten er nu over duidelijk nog altijd als een team. Dat betekent dat jullie het met elkaar ook goed hebben kunnen vinden, want het is toch niet alles in dergelijke omstandigheden. Twee mensen die het met elkaar moeten zien te overleven en te doen. Dat ging, merk ik.
Nou ja, dat is een vraag die veel gesteld wordt van als je 3 weken of 2 weken of 3 weken samen moet leven in zo'n kleine ruimte eigenlijk, dan treden er ongetwijfeld spanningen op. En wel, dan moeten we op antwoorden dat we eigenlijk op geen enkel moment spanningen gehad hebben. Ik denk ook omdat we die reactie van eens dat je vermoeid wordt, zijn er veel mensen, of mensen, ik zal het zo zeggen, mensen die niet echt weten wat echte vermoeidheid is, die dus kibbelig gaan worden en over kleine zaken gaan vallen. Maar ik denk dat we dat voor waren, dat we wisten dat het eigenlijk dat we heel moe zouden worden en dat we op voorhand wisten hoe dat we daar moesten op reageren. En we konden niet anders dan positief denken om de eindmetaal. Dus ik moet zeggen, we hebben echt geen problemen gehad met elkaar.
Ik zie jullie nog opnieuw aan de start verschijnen, klopt dat? Zijn er plannen in die richting?
Ik weet het niet. Ik denk dat het iets is dat een beetje moet bezinken. Dus wij hebben het zwaar gehad, zeer zwaar gehad. Dus de vermoeidheid die was enorm. Als dat allemaal een beetje gepasseerd is en de financiële kant die komt er terug, dan kan dat nog veranderen. Maar het is niet van vandaag op morgen te zeggen, kijk, volgend jaar rijden we terug mee.
De microben die zit er toch wel in?
Ja, die microben kan er wel in zitten, hè, maar er is altijd één groot probleem. Het is wel van wel willen terugkeren, maar er is altijd één groot obstakel. Er wordt eigenlijk al een ganse Dakar gereden, willen dat je kunt vertrekken. Hè. Dus gewoon qua sponsoring en zo. Dus ja, ik denk ook dat we dat moeten bekijken. Dus een paar maanden verder, een keer dat tegen de zomer wordt, juni, juli, dat je dan eigenlijk kunt zeggen van oké, wat doen we ermee? Hoe staan we? Of zien we het zitten om te gaan of niet?
Nog een laatste woordje misschien over de terugkeer, de ontvangst hier, de persbelangstelling. Waarschijnlijk overvalt jullie dat dan ook, een beetje overweldigend. Telefoontjes, interviews, links en rechts de pers te woord staan. Hoe is dat op jullie overgekomen?
Ja, het was natuurlijk een beetje onverwacht. Als je daar 3 weken in de woestijn gezeten hebt, dan heb je eigenlijk een beetje geleefd met elkaar. Weinig belangstellingen gehad. Het zijn allemaal mensen die afzien. Dan hoort je dat er in Maldenham eigenlijk, of in Maldenham of in het Meetjesland eigenlijk, veel mensen mee meegeleefd hebben. Dan kun je wel zeggen, ja, veel mensen mee meegeleefd hebben. Wat is dat eigenlijk? Als je dan terugkomt, dan overvalt je dan natuurlijk. Iedereen is erover bezig. Iedereen belt u, iedere krant wil het laatste weten van u. En het eerste is dat misschien wel een beetje wennen, dat je zegt, maar was dat ginder toch beter, ginder was dat stil. Maar hier is dat eigenlijk een overrompeling. Aan de ene kant, het is plezant dat we, als je iets doet, dat iedereen dat met meegeleefd heeft. Dat zien we van familie, van vrienden, van iedereen in de straat. Dus we waren een span, welkom thuis. Er was dan nog een feest die georganiseerd was eigenlijk door de mensen die ermee meegeleefd hadden. Die wij niet verwacht hadden, wij wisten van niets. Dus ja, het overvalde natuurlijk.
Ja, ik kan er eigenlijk niet zoveel meer aan toevoegen. Het is zo dat je, niet eens dat je in de woestijn zit, dan zit je alleen en dan voel je alleen. En dan komt je hier plots terug en dan is iedereen is er plots dat je zegt van, voor dit dat hier is echt een omschakeling, maar in de positieve zin dat wel.
Terug in dat overvolle Vlaanderen. Ja. Oké, ik veronderstel dat nog heel wat vragen ongesteld gebleven zijn, dat jullie nog een boekdelen zouden kunnen verhalen over jullie avontuur, maar helaas. Dit programma zit erop. Bedankt voor wat we gehoord hebben. We hebben voor een stuk kunnen toch een klein beetje meer reizen en iets meer beleven van jullie avonturen. Bedankt Werner Didier en veel succes als jullie ooit nog opnieuw aan de start verschijnen. Laat het ons hopen. En daarmee zit onze tocht Granada-Dakar erop, luisteraars. Nogmaals gefeliciteerd, Werner en Didier. Nog enkele berichten op de valreep, luisteraars. Er is gemeenteraadszitting aanstaande woensdagavond, 3 februari om 19:30 in de raadzaal van het gemeentehuis van Maldegem. En dan al even vooruitblikken op carnaval 99. Op zaterdag 6 februari is er om 17:00 een rondgang van de raad van 11 met gevolg in de randgemeenten. Op zondag 7 februari is er de 14e verkiezing van de prins en de prinses van de derde leeftijd. Op zaterdag 13 februari van 1:30 tot 4:00 kindercarnaval in Zaal de Gilde. Om 19:30 receptie in het gemeentehuis met de machtsoverdracht en om 21:30 een rondgang van de raad van 11 met gevolg en orkest van café naar café in Maldegem. Op zondag 14 februari niet alleen Valentijn maar carnaval te Maldegem met om 2:30 de derde reclamestoet. Om 3:00 het 20e kindercarnaval. De stoet trekt door de straten van Maldegem. Om 19:11 de 33e carnavalstoet met 133.000 frank prijzenheld. Om 21:15, 21:15 de Gouden Worstenworp. Om 21:30 straatcarnaval en kroegentocht. En om 24:00 maskers af. Tot daar nog deze berichten. Zo dadelijk is er tijd zijn en krijgen wij nog heel wat muziek voorgeschoteld. Om 12:00 is Robbie er met de verzoekjes. Nog een prettige zondag, ook van Jan van der Werf. En graag tot volgende week met de bespreking van de gemeenteraad.